Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 102, het 15e vers. Als een kleed zal het al verouden. 102, vers 15. De schriftlezing is uit de profetie van Jesaja, hoofdstuk 51, de versen 1 tot en met 8. Jesaja 51, de eerste 8 versen. Eerst echter luisteren naar een artikel van de Nederlandse geloofsbelijdenis, en wel artikel 37. Artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis.
Van het laatste oordeel. Ten laatste geloven wij, volgens het woord Gods, dat als de tijd
van mijn Heere verordend, die allen creaturen onbekend is, gekomen en het getal der uitverkoren vervuld zal zijn, onze Heere Jezus Christus uit den hemel zal komen, lichamelijk en zienlijk, gelijk Hij opgevaren is met grote heerlijkheid en majesteit, om zich te verklaren en rechter te zijn over levenden en doden, deze oude wereld in vuur en vlam stellende, om haar te zuiveren. En als dan zullen persoonlijk voor deze grote rechter verschijnen, alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van den aanbeginnen der wereld af tot een einde toe geweest zullen zijn, gedachtvaard zijnde door de stem des archangels en door het geklank der bazuin Gods. Want al degenen die gestorven zullen wezen, zullen uit de aarde verrijzen, de zielen te samengevoegd en verenigd zijnde met haar eigen lichaam, in het welk zij zullen geleefd hebben. En aangaande degenen die als dan nog leven zullen, die zullen niet sterven gelijk de anderen, maar zullen in een ogenblik veranderd en uit verderfelijke onverderfelijk worden. Als dan zullen de boeken, dat is de conscientiën, geopend en de doden geoordeeld worden naar hetgeen zij in deze wereld gedaan zullen hebben, het zij goed of kwaad. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden die zij gesproken zullen hebben, die de wereld niets dan voor kinderspel en voor tijdverdrijf acht. En dan zullen de verborgenheden en geveinsdheden der mensen openbaarlijk voor allen ontdekt worden. En daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en goddelozen, en zeer wenselijk en troostelijk voor de vromen en uitverkorenen. Dewijl als dan een volle verlossing volbracht zal worden, en zij al daar zullen ontvangen de vruchten des arbeids en der moeite die zij zullen gedragen hebben. Hun onschuld zal door allen bekend worden, en ze zullen de schrikkelijke wraak zien die God tegen de goddelozen doen zal, die hen getiranniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld, de welke overwonnen zullen worden door het getuigenis hun eigen conscientieën, en zullen onsterfelijk worden, doch in zulker voege dat het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, het welk den duivel en zijn engelen bereid is. En daarentegen de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De zonen God zal hun naam belijden voor God, zijn Vader, en zijn uitverkorenen engelen. Alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden. Hun zaak, die nu tegenwoordiglijk door vele rechters en overheden als ketters en goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak des Zoons Gods te zijn. Want tot een genadige vergelding zal hen de Heere zulk een heerlijkheid doen bezitten, als het hart eens mensen nimmer meer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de beloften Gods in Jezus Christus, onze Heere. Lezen wij nu Jesaja 51, de eerste 8 versen. Hoort naar mij, gij die de gerechtigheid najaagt, gij die den Heere zoekt, aanschouwt den rotsteen waar gelieden uit gehouwen zijt, en de holligheid des bornputs waar gij uit gegraven zijt. Aanschouwt Abraham, uw lieder vader, en Sara, die uw lieden gebaat heeft. Want ik riep hem toen hij nog alleen was, en ik zegende hem en ik vermenigvuldigde hem. Want de Heere zal Sion troosten, hij zal troosten al haar woeste plaatsen, en hij zal haar woestijn maken als Eden, en haar wildernis als den hof des Heeren. Vreugde en blijdschap zal daarin gevonden worden, dankzegging en een stem des gezangs. Luistert naar mij, mijn volk en mijn lieden, neigt naar mij mijn oor, mij het oor, want een wet zal van mij uitgaan. En ik zal mijn recht doen rusten tot een licht der volken. Mijn gerechtigheid is nabij. Mijn heil trekt uit en mijn armen zullen de volken richten. Op mij zullen de eilanden wachten en op mijn arm zullen zij hopen. Heft uw lieder ogen op naar de hemel en aanschouw de aarde beneden. Want de hemel zal als een rook verdwijnen en de aarde zal als een kleed verouderen. En haar inwoners zullen desgelijks sterven. Maar mijn heil zal een eeuwigheid zijn. Mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden. Hoort naar mij, gij lieden, die de gerechtigheid kent, gij volk, in welks hart mijn wet is. Vrees niet de smaadheid van een mens. En voor hun smaadredenen ontzet u niet. Want de mot zal hen opeten als een kleed. En het schietwormpje zal hen opeten als wol. Maar mijn gerechtigheid zal een eeuwigheid zijn en mijn heil van geslacht tot geslachten.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 103, de versen 8 en 9. Gelijk het gras is ons kortstondig leven en maar zeer de gunst zal over die hem vrezen. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 2 collecten bestemd voor de kerk. 2 keer voor de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we bepalen vanavond in deze oudejaarsdienst uw aandacht bij hetgeen u is voorgelezen uit Jesaja 51. En dan vooral het zesde vers waar des Heeren woord aldus luidt. Heft uw lieder ogen op naar de hemel en aanschouw de aarde beneden. Want de hemel zal als een rook verdwijnen. En de aarde zal als een kleed verouden. En haar inwoners zullen desgelijk sterven. Maar mijn heil zal in eeuwigheid zijn. Mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden. We beluisteren in deze tekst en ook in dit gedeelte een heilsbelofte aan het einde van het vervlogen kalenderjaar. Een goddelijke heilsbelofte. Want als we dan zo aan het einde van het jaar zijn gekomen en we kijken eens naar onszelf, we kijken eens om ons heen, we letten eens op de toekomst en we letten op wat er in het verleden allemaal is gebeurd, dan hebben we natuurlijk onze eigen gedachten. Er zit vanavond geen mens in de kerk zonder vragen. De een met nog meer vragen dan de ander. En als we nou op al die vragen overdenken en antwoorden zoeken, dan moeten we ook in alle eerlijkheid zeggen dat er een heleboel vragen zijn waarop we geen antwoord hebben. Er gebeuren dingen die ons pijn doen. Er zijn dingen die we maar moeilijk of vrijwel geen plaats kunnen geven in ons leven. Dingen die ons uit de slaap houden. En dan zou de vraag kunnen rijzen: is er dan wel verwachting? Is er dan alvast in deze verdrietige, hopeloze, ellendige wereld? Als we letten op onszelf, dan is dat er niet. Als we het verwachten van elkaar en van mensen, dan stelt dat uiteindelijk teleur. Maar hier in onze tekst horen we waar het dan wel ligt. We lezen in vers 6, maar mijn heil zal in eeuwigheid zijn. Dat zijn misschien 7 woorden die u eens kunt onthouden. Maar mijn heil zal in eeuwigheid zijn. Dat is een belofte Gods. En als we dan de tekst en het gedeelte goed lezen, dan blijkt dat die belofte in de eerste plaats noodzakelijk is. Dan blijkt dat in de tweede plaats die belofte een inhoud heeft. En dan blijkt in de derde plaats dat die belofte zeker is. Die belofte is nodig. Want Jesaja schrijft in het zesde vers: kijk naar de hemel, let op de aarde. Het zal als rook verdwijnen en als een kleed verouden. Hij noemt hier de vergankelijkheid. Dat is de noodzaak van een belofte van Gods wegen. In de tweede plaats de inhoud van die belofte. En dan gaat het over mijn heil en mijn gerechtigheid. Heil en gerechtigheid. 2 woorden van dat enezelfde zaak, die enezelfde zaak, namelijk dat heilrijke spreken en handelen van God in deze wereld. Heil en gerechtigheid. En tenslotte in de derde plaats de zekerheid. Want als we dit stukje eens rustig doorlezen, dan zien we in vers 1 dat de Heere zegt: hoort naar mij. Dan lezen we in vers 4: luistert naar mij. En dan lezen we nog weer een keer in vers 7: hoort naar mij. 3 keer wordt herhaald dat we naar die stem van de Heere moeten horen en luisteren. En dat wordt nou 3 keer gezegd om het te onderstrepen hoe belangrijk het is om te luisteren en te horen naar die stem Gods. En dat zal onze derde gedachte uitmaken. Als we gaan letten op de zekerheid van de belofte Gods. Gemeente, we zijn vanavond in deze dienst samen. Een oudejaarsdienst heeft altijd een wat bijzonder karakter. Het is de laatste dag van het kalenderjaar. En ik weet wel, zo'n dag is natuurlijk ook maar een momentopname. En toch is het een dag waarin we zo eens terugkijken naar het achterliggende jaar en waarin we zo de dingen die er gebeurd zijn nog eens overwegen. Er waren goede dingen. Laat dat ook voor ons allen helder zijn. We leven in een land met veel goede dingen en daar kunnen we niet dankbaar genoeg voor zijn. Dat we hier in vrede bij elkaar mogen zijn. Dat we in vrijheid Gods woord mogen lezen. Dat we in een land leven waar voldoende eten en drinken is. En ook gezondheidszorgvoorzieningen. Gemeente, het is niet recht om alleen maar te klagen en te steunen dat we in zo'n barre, slechte tijd leven. De ervaring is anders. Toch aan de andere kant, we komen wel op een oudejaarsdienst samen. En er zijn ook in het achterliggende jaar aangrijpende en ingrijpende dingen gebeurd. Er zijn geliefden overleden, soms heel plotseling. Er zijn die ons lief en dierbaar was, afgereisd naar de eeuwige bestemming. Soms naar de eeuwige heerlijkheid. Soms ook dat we het hebben laten liggen. De Heere weet ervan. De Heere kent degene die de zijnen zijn. Maar gemeente, we nemen allemaal op deze dag onszelf mee. Met onze verdriet, met ons gemis, met onze pijn. En waar zullen we dan antwoorden zoeken? Wel, laten we het woord van de Heere openen. En dan zien we hier in dit gedeelte, Jesaja 51, dat het ons brengt in de tijd van het einde ongeveer van de Babylonische ballingschap. U weet, Jesaja 40 tot en met 55 vormt één geheel. En dit geheel brengt ons in de tijd van de ballingschap in Babel. De Heere heeft in 586 na een drietal wegvoeringen Jeruzalem laten verwoesten door de Babyloniërs Nebukadnezar, de tempel verbrand en de Joden zijn als straf op de zonde in Babel gebracht. Daar in Babel was het een moeilijke en een verdrietige tijd. De Babyloniërs zeiden, zingt ons een van de liederen Sions, die mooie liederen die jullie zongen in de tempel. Hoe zouden we een lied des Heren kunnen zingen in een vreemd en in een ver land? Veel pijn is er geleden in het verre Babel. Maar die periode van de ballingschap loopt min of meer ten einde. Hij is nog niet ten einde als we dit hoofdstuk goed lezen. Want we lezen bijvoorbeeld in het 14e vers, de omzwervende gevangene, dus de in ballingschap verkerende gevangene, zal haastelijk losgelaten worden. We kunnen zeggen dat deze profetie ongeveer is uitgesproken, wellicht zo vlak voor dat de eerste ballingen weer terugkeren naar Kanaan. Dat is ongeveer in het jaar 537 voor Christus, iets daarvoor. Dus zeg maar in het jaar 540, 539 of iets dergelijks. 25, 26 eeuwen geleden werden deze profetieën dus gesproken in de eerste plaats tot bemoediging en onderwijzing van de ballingen in Babel en de terugkerende ballingen. Maar ook voor vandaag is dit een belangrijke boodschap. Want als we dan dit gedeelte overwegen, dan zien we dat in het eerste drie versen de Heere aanspoort om naar hem te luisteren. Naar die ballingen. De Heere vertelt dat ze uit Abraham zijn en hoe hij dat volk uit Egypte heeft verlost. Dan gaat de Heere verder in vers 4 en hij roept in herinnering hoe hij nu met zijn arm en met zijn licht in deze wereld zal schijnen. En dan komen wij het zesde vers en daarin lezen we dan, heft u lieder ogen op, kijk goed, let op, luister. En dan wijst de profeet op de hemel, hij wijst op de aarde, kijk naar de hemel. Hemel en aarde is in de Bijbel, vooral in het Oude Testament, de kosmos, de geschapen werkelijkheid. Wij hebben daar het woord heelal voor. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De Heere zegt tegen de Joden in Babel, kijk eens naar de hemel. kijk eens naar de aarde. En als we dan verder lezen, dan wil de Heer in de eerste plaats in dit vers vooral duidelijk maken hoe nu alles vergankelijk is. Een kleed zal het verouderen, rook zal het verdwijnen. Er wordt dus in het begin van vers 6 met nadruk gewezen op de vergankelijkheid in deze wereld, in de schepping. Zo is het niet geweest, zo is het door de zonde geworden. Ook de schrijver van de Hebreeënbrief, die deze tekst in Hebreeën 1 vers 10 en verder citeert, heeft deze tekst zo gelezen. Ook de schrijvers van de Bijbel hebben de profetieën van Jesaja gelezen en uitgelegd. Die belofte van God, die heilsbelofte, is nodig omdat wij leven in een wereld die voorbij gaat. Als een kleed zal het al verouderen, niets kan hier zijn stand behouden. Hoe is die vergankelijkheid dan? Hoe wordt dat nu in onze tekst duidelijk gemaakt? Eerst wordt gewezen op de hemel en de aarde. De hemel boven, de aarde beneden. Hemel en aarde. Dat is alles wat wij zien, alles wat wij horen, heel de geschapen werkelijkheid is aan de vergankelijkheid onderworpen. Dat is het eerste wat de Heere in dit tekstwoord aan zondige mensen, aan ballingen in Babel wil duidelijk maken. Er is in deze hele kosmos niets wat aan de vergankelijkheid ontsnapt. De vergankelijkheid raakt de geschapen werkelijkheid. Denk aan bomen en planten. De vergankelijkheid raakt de dieren. Dieren sterven ook, want de zonde is in de wereld gekomen. En Paulus zegt in Romeinen 8, het hele schepsel zucht. Denk ook aan de mensenwereld. De vergankelijkheid raakt een ieder. Kan komen bij een kind. Kan komen bij een ouder iemand. Kan komen bij iemand die ziek is, maar ook iemand die gezond is. Straks zullen we namen oplezen. Vergankelijkheid. Gestorven. Twee mensen waren ziek. Eén naam kwam door een ongeluk. Vergankelijkheid die overal aanwezig is. Vergankelijkheid die in de hemel en de aarde tastbaar en merkbaar aanwezig is. Er is trouwens hier vanavond niemand die er in zijn leven, soms wat dichterbij, soms wat verder af, mee te maken heeft gehad. Wat heeft het ons te zeggen gehad? Alle vlees is gras, alle goede tierenheid des mensen als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de geest des Heren daarin blaast. Het vlees is gras. Gemeente jong en oud, het raakt ook u, het raakt ook mij. Niets kan hier zijn stand behouden. Overal waar u komt, ontmoeten we de vergankelijkheid. Hemel en aarde. En dat als gevolg van de zonde. Punt om bij stil te staan. Punt ook om mee te nemen in het nieuwe jaar wat voor ligt. Hemel en aarde. De hele geschapen werkelijkheid is aan de vergankelijkheid onderworpen. Ja, de elementen, zegt Petrus, zullen brandende vergaan. Dat is in de eerste plaats. Maar we lezen nog wat verder in onze tekst. En dan zie ik dat er wordt gesproken over de hemel zal als rook verdwijnen. De aarde zal als een kleed verouderen. Vergankelijkheid in de kosmos, hemel en aarde. Wordt in de eerste plaats gezegd, de hemel zal als rook verdwijnen. Het beeld wat Jesaja gebruikt, dat is een vuur. En als een vuur, daar heb je vlammen en ook rook bij. En als die rook dan omhoog stijgt en er komt een windvlaag, dan is die rook als het ware, ja, die verwaaiert helemaal. De hemel zal als rook verwaaieren. En tenslotte in de tweede plaats de aarde. Er staat letterlijk in de tekst, zal als een kleed verouderen. Het wordt door de schrijver zo ook in de Hebreeënbrief geciteerd. Een kleed verouderen. We kennen allemaal wel dat verschijnsel dat je een kledingstuk hebt. Je hangt het in de linnenkast. 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar ongebruikt. Er komen motten bij. Die tasten de structuur van dat kledingstuk aan. En dan haal je het eruit en je schudt het. En het valt bij wijze van spreken van veroudering en ook van de vergankelijkheid uit elkaar. Het hele gemaakte kledingstuk, het is nergens meer waardevol voor. Opgegeten door de motten. Het is zijn vorm geheel kwijt. Dat is het beeld wat de profeet gebruikt voor deze aarde. Het wordt als het ware aangetast. En langzamerhand wordt deze aarde en heel die geschapen werkelijkheid is aan de krachten van de ontbinding onderworpen. Wat wil de profeet daar nou mee zeggen? Wat wil God daarmee zeggen? Gemeente, de vergankelijkheid is universeel, overal. De vergankelijkheid is ook heel aangrijpend. Dat moet ik ook wat verder toelichten. Want onwillekeurig heeft ieder zo zijn eigen problemen en zorgen. Onwillekeurig zijn we geconcentreerd op onszelf. Maar rouw, gemeente, het begint wel. En het stopt nooit. Je kunt niet zeggen, dat heb ik nou achter de rug. We lazen in een dagblad een interview met dominee Zondag uit Woerden. U weet dat hij dit jaar een dochter van 14 jaar moest missen. En dan zeggen de mensen natuurlijk goed bedoeld, je hebt heel wat achter de rug. Zijn antwoord, hoezo achter de rug? Gemeente, rouw heb je niet achter de rug. Dat is een gezel die dag en nacht met je meegaat. Plotseling dringt zich dat op. Plotseling staat het weer in volle hevigheid voor. Soms op de meest onverwachte momenten. Rouw zou je kunnen vergelijken met de amputatie van een arm of van een been. Die arm is er niet meer. Maar in je hoofd is het er nog wel. Dan ontstaat er bijvoorbeeld fantoompijn. Dan heb je heel veel pijn aan je hand of aan je been die er niet meer is. Dat is rouw. Vergankelijkheid in de mensenwereld. Als het gaat over kinderen die we misschien lang geleden hebben verloren. Dan kan ons plotseling het verdriet weer hevig worden. Als het gaat in middelbare leeftijd. Dat kan het plotseling zich opdringen in je leven. En wat voel je dan soms onbegrepen? Wat zijn dat voortdurend van die pijnlijke en moeilijke herinneringen? Vooral op de laatste avond van het jaar. Als een kleed valt als het ware de aarde, de kosmos, het leven uiteen. Je ziet het vooral in een sterrenbed. Hoe het als ware het lichaam, wat zo prachtig door de schepper is gemaakt, een jong lichaam, een oud lichaam, hoe het als het ware uit elkaar rafelt. En hoe ziel en lichaam uit elkaar worden gerukt. Laat niemand denken dat sterven iets eenvoudigs is. Wat God heeft gemaakt, waarvan we lezen in Genesis 3, dat wordt uit elkaar gerukt. Dat gaat ten onder. En dat doet pijn. Gemeente jong en oud. Zo zitten er velen in ons midden. Die het achterliggende jaar. In de jaren daarvoor. Deze dingen bij ondervinding hebben meegemaakt. Hoe zomaar plotseling, onverwachts, die wind ging blazen. En daar was dat huwelijksleven, verleden tijd. Een wind, een zucht. De hemel is voorbij. Een kledingstuk wat uiteen rafelt. Zo ook dat aardse bestaan en die banden die er waren. Dat brengt vergankelijkheid ook veel verdriet mee. We horen het de grote man Gods in Psalm 90 zeggen. Zo wij zeer sterk zijn, 80 jaren. En het uitnemendste van die is moeite en verdriet. En we vliegen daarheen. Zullen we altijd voorzichtig zijn met rouwdragende mensen? Zullen we altijd bij ons hebben dat dat geen geringe dingen zijn? Die moeten worden meegetorst in dit leven. Dan zien we dus in de tweede plaats dat de vergankelijkheid heel ingrijpend is. En nu tenslotte nog iets. En dat moeten we ook opwijzen. Omdat het in de tekst staat. We lezen dat er staat, kijk maar. En haar inwoners zullen desgelijks sterven. Ik maak eerst een uitlegkundige opmerking bij dat woordje desgelijks. U weet allemaal dat er handschriften zijn, Hebreeuwse handschriften, waarop de tekst in onze Statenbijbel teruggaat. De tekst waarop de Statenbijbel teruggaat is een tekst uit de 10e eeuw, de 11e eeuw, door de Joden overgeleverd. We weten ook dat er later in Qumran, in het huidige Israël, rollen zijn gevonden. In die rollen staat voor dat woordje desgelijks iets anders. Dan staat er in dat woordje, zullen als muggen sterven. Dus in plaats van desgelijks zijn er handschriften en die wijzen ons dat daar waarschijnlijk staat als muggen. Het maakt in het Hebreeuws niet zo heel veel uit als muggen. Stel dat dat nou de oorspronkelijke woord is. Dan staat hier, de mensen zullen als muggen sterven. De inwoners der aarde, de mensen. En ik heb dat genoemd de ernst van de vergankelijkheid. Eerst het algemene, daarna het ingrijpende, nu het ernstige. Hoezo ernstig? Als muggen, een insect. Allemaal wel eens een mug meegemaakt op uw slaapkamer. Die heb je liever niet dan wel. En als er een zit, moet die weg. Als muggen sterven. Gemeente sterven. Moderne mensen zeggen dat hoort bij het leven. Ja, je wordt 80 jaar en dan word je oud. En dan vallen er natuurlijk functies uit in je lichaam. Dan wordt ons leven afgebroken. Ik denk aan mijn oude moeder, 89 jaar. En tenslotte kon het lichaam niet meer en is ze vorig jaar overleden. Maar sterven is niet iets wat bij het leven hoort hoor. Sterven, dat is iets wat staat haaks op het leven. De Bijbel leert ons dat sterven een oorsprong heeft. Namelijk onze ongehoorzaamheid aan God. Ten dagen als u daarvan eet, zult u de dood sterven. Staat in Genesis 2 vers 17. En de grote apostel Paulus zegt in Romeinen 6 vers 23. De bezoldiging of het loon op de zonde is de dood. De inwoners der aarde zullen sterven. Gemeente jong en oud, die vergankelijkheid is er niet door God in de wereld gekomen. Want God zag al wat hij gemaakt had en ziet het zeer goed. Het is door de zonde gekomen. En alle verdriet, alle pijn, alle moed, het leert ons dat dat we in een zondige wereld leven. Dat we kinderen zijn van Adam en Eva. En dat het de mens gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Dat moeten we in de derde plaats ook onderstrepen. De straf op de ongehoorzaamheid is de dood. En dat we op een avond als deze daar nog eens even de nadruk bij leggen. Dat het ingrijpend, maar ook huiveringwekkend is. Dat mensen sterven, dat is een gevolg van wat er gebeurd is in het paradijs. Wij hebben God op het hoofd misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. We zijn losgeraakt van de bron van het leven. En daarom zullen en moeten mensen sterven. Ook aan het einde van het jaar moeten we de ernst van het leven op uw hart binden. Helaas, wat zijn er velen die zich daar niet veel of weinig van aantrekken. Soms zijn we jong en hebben we nog een hele toekomst voor ons. Dat denken we. Soms zijn we wat ouder, middelbare leeftijd. En de meeste mensen worden statistisch gezien 80 jaar oud. Dus dan kunnen we nog een heleboel jaren verder. Onverwachts kan het einde zijn, Reindert van Braak. Hij is overleden. Voor ons besef zo onverwachts, zo plotseling. Gemeente jong en oud, wie zal er in het komende jaar, zult u in het komende jaar het tijdelijke met het eeuwige verwisselen? Weet dat de dood een straf is op de zonde. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Dat in de eerste plaats bij mijn eerste gedachte. Als het gaat over de noodzaak van die heilsbelofte. En nou zegt God zelf in vers 6, heft jullie de ogen op. Let er nou toch goed op. Stap daar niet overheen. Neem dat vanavond mee. Dit zijn de werkelijkheden van het leven in een gevallen wereld. Dat was onze eerste gedachte. Zullen we het niet vergeten, jong en oud. Heft jullie de ogen op. We gaan nu naar onze tweede gedachte. En dat is de inhoud van die heilsbelofte. Maar eerst gaan we samen zingen en dat doen we uit Psalm 90, het zevende vers. 90 vers 7. hebben rondgekeken. Heft uw lieder ogen op in de kosmos, in de geschapen werkelijkheid. En als we dan die werkelijkheid op ons in laten werken en die vergankelijkheid waarnemen, wat moeten we dan vervolgens tegen elkaar zeggen? Nou, wat zeggen mensen gemiddeld in situaties van droefheid, in situaties van moeite en pijn? Nou, het beste er maar mee. Woorden. Natuurlijk, vaak uit een goed hart. Is ook wel goed om die te zeggen. Maar soms kunnen menselijke woorden ook zo arm en zo gering zijn. Soms zeggen we, ik hoop dat het beter gaat en we gaan naar huis. En volgens bekommeren we ons verder niet meer om degene die achterblijft. Soms worden er ook hele domme dingen gezegd. Ieder moet het ook persoonlijk ondervinden. Maar wat zegt nou de Heere? Als we eerst eens even hebben rondgekeken in de geschapen werkelijkheid, dan horen we in de tweede plaats, luister nou eens goed. Een belofte van de Heere. Hoort naar mij, vers 7. Luister naar mij, vers 4. En wat heeft God dan te vertellen? In deze wereld vol gebrokenheid. Wat is nu de boodschap waarmee de Heere zondige mensen nawandelt? Kijk maar in de Bijbel. Een tegenstelling met wat we gezien en wat we nu horen. Maar mijn heil zal in eeuwigheid zijn. Mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden. U heeft al lang in de gaten dat er twee belangrijke woorden zijn. Heil en gerechtigheid. Het Hebreeuwse woordje heil betekent zoveel als verlossing, redding. De Heer Jezus is de heiland. Hij draagt de naam Jezus, verlosser. En in het Hebreeuws betekent dat redder, verlosser, zaligmaker. Met dat woordje heil wordt bedoeld dat de Heere zijn volk, wat nog in Babel zit, uit Babel zal verlossen. Hij zal ze uit de gevangenschap weer terugbrengen in Kanaan. De Heere verlost zijn volk. Maar in de tweede plaats gerechtigheid. Mijn gerechtigheid. Dat betekent, gemeente, herstel, weer recht maken, weer herstellen. Wat is eigenlijk het heilrijke werk van God? Wel, hij verlost zondaren van het grootste kwaad, de zonde, en brengt ze weer terug tot het grootste goed, en dat is de gemeenschap met God. Die woorden heil en gerechtigheid, die wijzen ons op de twee kanten van dat heilrijke werk Gods in deze wereld. Kijk, en dat is nu de troost. En dat is nu het onderwijs wat Jesaja moet opschrijven voor die ballingen. Wat de Heere aan die ballingen laat bekendmaken. Mijn heil, mijn gerechtigheid. Het is als waar alsof de Heere zegt, ik zal jullie uit Babel verlossen. En als je dan terugkomt in Jeruzalem en daar die verbrande stad, die verwoeste tempel en dat geblakerde land ziet, dan zal ik het ook weer herstellen en dan zal ik weer bij u wonen. De offers zullen weer gebracht worden. De tempel zal weer herbouwd worden. Ik zal weer gemeenschap hebben met mijn volk. Ik zal u verlossen. Ik zal het vergane weer herstellen. De grote belofte van het genadeverbond is dat de Heere weer zal wonen bij zijn volk. En nu gaan we nog eens opnieuw kijken naar die heilrijke daden Gods die hier worden gesproken en waarvan de Heere zegt, hoor erna, luister erna. Waar komt dat heil? Waar komt die terugkeer van die ballingen? Waar komt dat herstel nu vandaan? Komt dat uit die teruggekeerde ballingen? Zijn die in staat om in eigen kracht terug te keren naar Kanaan? Een stel aanmächtige Joden. tot weinig in staat. Sambalat en Tobia hebben er de spot mee gedreven. Nee, dat kwam niet uit die ballingen, gemeente. Waar komt het dan vandaan? Tot tweemaal toe wordt in onze tekst gezegd, mijn, mijn. Dat heilrijke handelen Gods in deze wereld, dat heeft maar één oorsprong. Dat heeft maar één bron. En dat is God zelf, de drie enige God. God de Vader die naar zijn welbehagen deze belofte uitspreekt. God de Zoon die deze belofte heeft herhaald tijdens zijn omwandeling op aarde. En God de Heilige Geest die deze belofte gestalte geeft in de harten van zondige mensen. Het is de God van de Bijbel die deze dingen na zijn vrijmachtig welbehagen realiseert. Kan niet uit die mensen komen. Kan ook niet uit mij komen of uit u. Het komt niet bij ons vandaan. Dat herstel van wat Adam en Eva door de zondeval hebben verwoest, dat komt echt niet bij mij vandaan, hoor gemeente. Komt ook niet bij u vandaan. Zeker, we kunnen elkaar wat helpen. We mogen elkaar in moeilijke omstandigheden de goede weg wijzen. Het kan maar van één kant komen. En dat is uit Gods welbehagen. Uit zijn vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Uit zijn eeuwige liefde. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Ik zal. En dat kom je nou de hele Bijbel door weer tegen. Daar kunnen we ons misschien aan ergeren. Dat kunnen we naast ons neerleggen. De Heere leert ons dat dat nou het geheim, het wonder en de verwondering is van de verlossing. God is begonnen. God houdt zondaar vast. God brengt zijn schapen thuis. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. En alles van de mens, het doet uiteindelijk van mij en van u niet mee. Ik ben het. Op de morgen nog wat verder over na te denken. Ik ben het die u troost, gemeente. Zo handelt de Heer uit zijn heilverbond. Dat is in de eerste plaats wel ontluisterend voor ons. Want wij kunnen het alleen maar verknoeien, gemeente. We kunnen het allemaal alleen maar verknoeien. Het is ook bemoedigend. Ja, God, maar zo'n stel knoeiers hier aan de waterdammen omziet. En dat hij niet moe wordt, ook vandaag nog, zijn welbehagen te realiseren dat door de hand van de middelaar gelukkiglijk voortgaat. En nu er al is blij mee geworden. Mijn heil, mijn gerechtigheid. Deze God is onze God. Nou, nog een gedachte. Heil en gerechtigheid. Hoe krijgt dat dan in deze wereld gestalte? Welke vorm neemt dat nu precies aan? We hebben net gehoord de vergankelijkheid, hoe dat universeel algemeen is en ingrijpend en ernstig. Mijn heil, mijn gerechtigheid. Hoe krijgt dat gestalte? Krijgt dat misschien gestalte in de pochwoorden van Rabsakee? Krijgt dat misschien gestalte in de glorieuze macht van koning Nebukadnezar? Dat zijn de dingen waar de wereld gek op is. Maar Gods kinderen, gemeente en de Heere handelt zo anders. Wij hebben van deze wereld een tranendal gemaakt. Wij hebben van deze wereld door de zonde één rokende puinhoop gemaakt. Alhoewel het af en toe nog iets doorschittert van de grootheid en de majesteit Gods. Paulus zegt dat in Romeinen 1. Maar wij hebben verwoestend gewerkt in deze heerlijke schepping. Hoe wordt nou die belofte werkelijkheid? Zeg God dan nou vooruit, laat ik het dan maar overheen zien. Dat is niet de God van de Bijbel, gemeente. Dat is hooguit de God die wij fantaseren. En die wij voor elkaar fabrieken. Kop op, zal er weer meevallen, er komen ook wel weer andere tijden. En noem allemaal maar op. Maar dat is niet wat hier in de Bijbel staat. Nee, die hele puinhoop die wij gemaakt hebben. Die hele zondelast. Die ongehoorzaamheid. Dat onrecht. Dat moet worden weggenomen. Daar moet voor worden geboet. Daar moet voor worden betaald. En hoe kan er nou ooit heil ontstaan? Hoe kan er ooit enorme last van de zonde en van de vergankelijkheid worden weggenomen? Mijn heil, mijn gerechtigheid. Kijk, er stond in deze wereld een kribbe. Er werd in deze wereld een jongetje besneden. Er werd een jongetje in de tempel aan God gewijd. Er heeft op deze aarde een kruis gestaan. En op dat kruis heeft God de puinhoop van deze wereld gelegd. Op zijn eigen zoon. Die volkomen heeft betaald. Toen hij lag in de kribbe. Toen hij rondwandelde op deze aarde. Toen hij zijn ziel op het kruis van Golgotha heeft uitgestort in de dood. Er kwam een zaligmaker. Er kwam een held bij wie hulp is besteld. Er kwam er een God met ons, Immanuel. En heil is alleen beschikbaar in deze persoon, in deze heiland. De rechtvaardige, de gekruisigde. Dat is de troostbron in deze wereld. Die God heeft geopend voor verlorenen, voor schulden, goddelozen, voor ellendigen. Er stond een kruis op deze aarde. En alleen in dat kruis is aan de wet Gods voldaan. Is de schuld betaald. En is een eeuwige gerechtigheid aangebracht. En gemeente jong en oud. Er is er niet één die naar de hemel reist. Of ik heb deze koning, dit kind, nodig en lief. En de troost voor de ziel. Die ontledigd en ontdekt is, ligt niet in hemzelf, ligt niet in wat mensen hem allemaal toewensen. Ligt uitsluitend en alleen in die gekomen middelaar, die de straf heeft gedragen, die de wet heeft voldaan, in wiens lippen genade is uitgestort. En daar gaat die zalig maken glanzen gemeend. Voor mensen die zelf alleen maar leeg hadden. Onledig zijn. Van alles wat geen God en wat geen Christus is. Nergens mee op de been kunnen blijven. Alles zijn kwijtgeraakt. Die in de moeite van dit leven. Op hem mogen zien. Bij het graf van Lazarus. Heeft geweend. Die de dood heeft overwonnen. En die het leven aan het licht heeft gebracht. Zo krijgt dat heil Gods gestalte in deze verloren wereld, in hem die zijn leven gaf tot de rantsoen voor velen. We hebben de gekruisigde in onze verlorenheid, in onze reddeloosheid, in onze leegheid uitsluitend lief. En allen die hem kennen zullen hem ook volgen in de wegen van zijn vernedering. In de wegen van lijden en van sterven. Hij zegt het zelf. Zo iemand achter mij wil komen. Die verloochent in zichzelf. En neemt zijn kruis dagelijks op. En volge mij. Het komt uit God. Het krijgt gestalte in de persoon van de middelaar. Nu tenslotte nog iets. Kijk nog een keer naar vers 6. In eeuwigheid. Mijn heil zal in eeuwigheid zijn. Mijn gerechtigheid zal niet verbroken worden. wat wordt met eeuwigheid bedoeld. Eeuwigheid kan eeuwigdurend betekenen. En dat is in zekere zin ook wel de bedoeling van deze tekst. Tegenover het tijdelijke staat het eeuwigdurende van God belofte. Maar beter is het nog om het totaal andere. We hebben de tijd en het aardse. En we hebben de eeuwigheid, de eeuwige God. Het totaal andere, het eeuwige leven. Het is niet het langdurige leven, nee, dat is het leven van een hele andere categorie, van een hele andere inhoud. Mijn heil zal in eeuwigheid zijn. Hier wordt beloofd. God had heil hier in beginsel op de aarde realiseert. Maar dat is in beginsel. Er komt een nieuwe hemel. Er komt een nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid wonen zal. Hier beneden is het niet. Zalig lieve leven Joven is daar waar men Jezus ziet. Er komt een wereld waar een God zal zijn alles en in allen. Rouw gaat mee. Ons hele leven door. Ik zei net, het heeft wel een begin, maar geen einde. Op deze aarde. Rouw gaat ook een keer over. Want we lezen in de schrift. Op het moment dat Jezus Christus terugkomt. Op het moment dat de ziel overgaat uit de tijd naar het eeuwige leven. Worden alle tranen van de ogen afgewist. Daar vangt het zalige heerlijke leven aan het leven der heerlijkmaking. Daar is alle rouw, alle gekrijt, alle moeite, alle zuchten voor eeuwig voorbij. In eeuwigheid. En dan in de tweede plaats mijn gerechtigheid. Mijn herstel zal niet gebroken worden. Dat God weer zal wonen bij zijn volk. De eerste keer was dat bij de schepping. Die relatie hebben Adam en Eva door de zonde verbroken. We zijn met de rug naar God toegestaan. Door onze ongehoorzaamheid. Nu belooft God. Als hij weer eenmaal in volle omvang zal wonen bij zijn volk. Dan zal die relatie nooit meer verbroken worden. Dan zal hij volledig gemeenschap oefenen met zijn kerk. Storeloos, eindeloos. Ziet u gemeente, de verklaarders wijzen er ook op, dit grijpt vooruit naar het eeuwige leven wat de Heere nu beloofd heeft voor degenen die hem vrezen. Deze wereld gaat voorbij. In deze wereld leeft de kerk op de belofte Gods, die deels zijn vervuld, maar ook deels nog hun vervulling moeten krijgen. En de kerk des Heeren, allen die de Heere ootmoedig vrezen, zullen eenmaal aankomen in die plek waar nooit meer een inwoner zal zeggen, ik ben ziek. Daar zullen ze de koning zien, in zijn schoonheid. Daar zullen ze hun zaligmaak ontmoeten. Daar zullen ze hun moederhoofd op zijn borst mogen leggen. Om hem eeuwig gemeenschap met hem te oefenen. Eeuwige vreugde uit zijn hand te ontvangen. En daar zullen ze ook al de godzaligen ontmoeten. Adam, Eva, Abel, Kain niet. Jacob, Esau niet door eigen schuld. Petrus, David enzovoort. Ook die zijn afgereisd. Die aan zijn gekomen in het overwonnen land. Zullen daar hun geliefden ontmoeten. Niet om daar in elkaar op te gaan. Maar om op te gaan in hem. Die de kroon der overwinning heeft ontvangen. En die alle macht heeft. In de hemel en op de aarde. En die het zijn gemeente toeroept. Ook vandaag. Ik ben met u lieden. Al de dagen. Tot aan de voleinding der wereld. Totdat ik wederkom. Om te oordelen. De levenden en de doden. Gemeente, dat is de troost, te midden van een troosteloze wereld van vergankelijkheid. Mijn heil zal in eeuwigheid zijn. Neem die woorden nou eens mee. Misschien zegt u, daar heb ik geen deel aan. Laat dat dan uw gebedsleven de komende periode stempelen. Mijn heil zal in eeuwigheid zijn. Het komt bij God vandaan en daar alleen. Als u dat heeft ontvangen, dan kan alleen maar verwondering uw deel zijn. God, naar zo'n mens als u heeft willen omzien. Een mug en minder bent u. Eigenlijk hebt u het leven verbeurd. En God raapte u op. Uit vrije goedheid. In Christus. Voor de grootste der zondaren. En nou tenslotte nog één gedachte. Ja, is dat nou allemaal wel waar? Is het niet een fata morgana? En gemeente. Ik las in een kerkelijk blad, en dat vond ik eerlijk, dat wij iedere keer van die verschrikkelijke atheïstische gedachten hebben. En dat is zo vreselijk godonterend en zielsbeschadigend dat er geen woorden voor zijn, maar ze zijn er wel. En wat zijn atheïstische gedachten? Eens dat God wel bestaan, is het allemaal wel waar, zijn het niet maar wat losse woorden en wat moet ik ermee? Het is een puinhoop in de kerk, het is een puinhoop in de wereld. Maar zo gaat dat maar door. Dat is een bron waar de wereld geen last van heeft, waar de godsdienst wel een beetje over kan praten, maar waar Gods kinderen zwaar ondergebukt gaan. Is het nou allemaal wel waar? En is het waar of God er van een beetje voor is? Tot driemaal toe in dit korte gedeelte zegt hij, hoort naar mij. Vers 1. Vers 4. Luistert naar mij. Vers 7. Hoort naar mij. Hoort, horen we in Jesaja 55. En uw ziel zal leven. We lezen het ook opnieuw in de Spreuken. Hoort naar mij. Want welgelukzalig zijn zij die mijn wegen bewaren. Welgelukzalig is de mens die naar mij hoort, Spreuken 8 vers 33. Keer op keer die aansporing. Hoort naar mij. Gemeente van nature. We zijn misschien stil. We denken er eens even over na. En daarna leggen we het weer naast ons neer. Een vergetelijk hoorde, zegt de schrift. Een ware hoorde. Lydia's hart werd geopend opdat ze acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Dan gaat dat woord erin. Dan gaan we dingen horen die we nog nooit eerder hebben gehoord. En dan zegt de Heer eigenlijk tot driemaal toe. Ook tot zijn kerk vandaag. Het is echt waar hoor. Het is geen fabeltje. Het is geen kunstig verdicht verhaaltje. Zoals ze in de tijd van Petrus hebben gezegd. Het is echt waar. Ik ben de Alpha, het begin van de wereldgeschiedenis. Ik ben de Omega, het laatste letter van het Griekse alfabet. Ik ben ook het einde van de wereldgeschiedenis. Ik ben met u lieden. Al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Gemeente, we hebben geen visioenen nodig. We hebben ook geen verschijningen van engelen of weet ik wat allemaal meer nodig. Gods kerk leeft bij de woorden Gods. Dat ze erin gaan. Je hart gaat branden. Heere, hoe zoet zijn maar uw redenen geweest. Geen honing kan het gehemelte beter smaken. Leunen en steunen. In onze dwaasheid. Als een ontledigde. Op die volkomen zaligheid. Die in Christus is tot stand gebracht. En die in de schrift wordt betuigd. Hoort naar mij. En gij zult leven. Zo zegt de schrift. Zo ook krijgt het gestalte. En zo ook dringt het door tot in de diepste delen van het hart. De goddelijke genade krijgt gestalt en krijgt vastheid. In het horen van het woord. Och, dan zijn het de slechtste niet hoor. Die in dit leven met vallen en opstaan. Met veel wankelmoedigheid. Met vele bestrijders. Tenslotte het niet moesten hebben van mensen. Ook niet meer van zichzelf. Maar die hebben geluisterd naar dat woord van God. En alles wat God zegt is waar. Alles wat de duivel ons wijs maakt, dat is bedrog. En alles wat Christus uitdeelt, heeft waarde voor zijn kerk. En de rest, het is allemaal bijzaak. Hooguit nuttig voor het aardse leven. De kinderen Gods gaan ten hemel in. En erven koninkrijken. Gemeente jong en oud. De laatste dag van het jaar. We gaan sterven. God ontmoeten. Zoek toch de Heere en leef. Misschien zegt u, hoe moet het nou verder in mijn leven? Ik kan zo eigenlijk niet verder. Hoort naar mij. Leg u dan neer voor dat aangezicht van de Almachtige. Hoort naar mij. Het is de God van de hemel en van de aarde die het komt te betuigen. Zou ik het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken. En als u door genade die boodschap hebt gehoord met uw oren en met uw hart, dan zult u altijd het wonder blijven aanbidden. Het was uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Aansluitend willen we staande zingen. Psalm 89, het 19e vers, willen we samen zingen. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. 89, het 19e vers.
Thank you.
verhef nu uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.